Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Markus 16, vers 14 tot en met 20. Markus 16, vers 14 tot en met 20. Door te zingen psalmen, psalm 96, vers 7 en 9. Psalm 110, vers 1 en 2. Psalm 66, vers 3. Psalm 27, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte Markus 16, vers 14 tot en met 20. Door te zingen psalmen, psalm 96, vers 7 en 9. Psalm 110, vers 1 en 2. Psalm 66, vers 3. Psalm 27, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 96 en daarvan de versen 7 en 9. Het zevende zegt: om de heidenen te verlichten, de Heere regeert, die de aardwoud stichtte, die zij bevestigd alles stond, nooit wankelen zal op haar grond. Hij zal naar het recht de volken richten. En het negende: Tjaal voor het aangezicht des Heeren. Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. En wat er verder volgt, het zevende en het negende vers van Psalm 96. Gebed, de schriftlezing in het middaguur vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het slothoofdstuk, dat is het 16e, Marcus 16, te beginnen in het 14e vers. Marcus 16, vers 14, tot en met het einde, dat is vers 20, Marcus 16, de versen 14 tot en met 20, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Daarna is hij geopenbaard aan de elven daar zij aanzaten en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen.
Vergoed, moeten we ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Ja, Heeren, dat mag ook vanmiddag toch de hartekreet wel zijn. Dat u mede zou willen werken, zoals in die dagen na de hemelvaart. En de Heere vrocht mede. Dan is de kerk geroepen tot arbeid. Uit te gaan, de heg en de steggen, te prediken het woord des levens. Maar als gij daar niet in meekomt, Heere, dan zal het geen nut doen tot de zaligheid. En de Heere vrocht mede. Ontzaglijk woord. Wilt u dat ook hier nog doen in ons midden? Dat de arbeid nog gezegend zal mogen worden. Dat de worstelingen nog bekroond mogen worden. Heere, wil zo nog werk geven. Ook in deze gemeente. In de prediking van uw woord. Maar ook in het getuigenis daarvan. Door uw volk. Dag in, dag uit. Dat ze mogen laten zien dat er een God is in de hemel. Dat uw volk nog eens mag betonen dat ze weten van een hoofd in de hemel. Dat hun wandel ook mag zijn in de hemel. Om zo nog leesbare brieven te zijn van het hoofd dat in de hemel zit aan de rechterhand des Vaders. Heer, heb dank dat we deze middag hier weer zo samen mogen zijn. En dat we ook in deze dienst alweer zoveel hebben ontvangen. Ja, zoveel waarheid dat tot ons gekomen is, we beseffen dat niet. Maar het kan er in een psalm al ontzettend veel liggen. Stof dat overdenken. We hebben het samen ook gezongen. En die psalm 96. Dat de wereld, zo staat het, berijmt toch, uw waarheid zal eren. Dan vermenigvuldigen zich de gedacht, want dan zeggen we toch vanmiddag, ach, de wereld de waarheid eren. De wereld veracht de waarheid, vertreedt de waarheid, vertrapt de waarheid. Hoe zal dat dan zijn dat de wereld de waarheid zal eren? Heere, ziet dat niet op de jongste dag. Dat alle knie zich zal buigen, en dan zal er een volk gewillig buigen. Dat hier die waarheid door uw genade heeft mogen leren omhelzen. Dan zal er ook een volk zijn dat knerste tanden de knie zal buigen. Moeten buigen om te erkennen wat ze altijd hebben verworpen als een waarheid. Dat er een God is die buiten Christus is een verterend vuur. Ja, dan zal de waarheid erkend in die zin ook geëerd worden. Maar het zal wel een verschil maken hoe dat zal zijn. Heere, geef dat wij tot dat volk mogen behoren dat hier die waarheid heeft leren kennen. Die waarheid zelf in Adam een verdoemelijk schepsel te zijn geworden. Te leren van ons geen verwachting. Te leren om in een afgesneden weg nou in die andeur te komen. Dat we niet alleen de nood leren verstaan. Maar dat het van u en twee ook opgelost mag worden. Dat wij bewaard worden voor eigen oplossing. Een mens mag zichzelf graag een handje helpen. En de godsdienst helpt zich overal uit. Heren, maar er is toch een volk, en mag het ook zijn in Vriezenveen, daar moet dan maar gedurig geholpen worden. Gedurig geholpen worden. Die kunnen zich alleen van de weg afzonderen, er nooit op terugbrengen. Die kunnen alleen maar ontvangen, nooit iets nemen. Heren, dat is een gelukkig volk, al gaan ze de eigen waarneming vaak al zo ongelukkig over de wereld. Hinkend, zinkend, ieder ogenblik gereed. Heren, en daar kunnen ze niet bekijken dat dat nou uw volk is. En toch zegt uw woord, zegt het in uw getuigenis zo duidelijk, dat u zich niet schaamt om van dat volk nou de God te zijn. De God te zijn van een hinkend, zinkend, armlastig, hulpbehoevend volk. Heren, en mag u dan ook in dit middaguur daar nog eens een blijkje van willen geven. Dat ge van dat volk ook onder ons afwacht. Heren, in de ontvouwing van uw woord en de belijdenis van de kerk daarop gegrond. Dat ge zo nog een gezegende uren geven hier in ons midden. Daartoe ons allen gedenken. En dan is het waar, niemand van ons verstaat die gunst om te luisteren. Daarom is ook een gunst, want die moet geschonken worden. Allen hebben oren dichtgestopt. Allen hebben harten die niet anders zijn dan oneenneembare vestingen. Van vijandschap en haat. Ontzaglijk als we dat moeten leren. Dan is er bij niemand enige verwachting. Heren, anderzijds als u werkt, dan kan ook niemand het keren. Niemand meer. Dan moeten ze allemaal vallen. En dat is wat wij ook van u vragen vanmiddag. Of we nog eens zouden mogen vallen, uw kant op mogen vallen. Dat daartoe het woord nog mag uitgaan, ook in dit middaguur. Dat we er zelf in zou willen werken. Heren, zodat we het ook aan het einde van deze dienst, en eenmaal aan het eind van ons leven, toch kunnen getuigen aangaande onszelf. En de Heere vrocht mede. Een wonder van de hemel aan de ziel geschiet. En met minder zal het toch niet kunnen. Zou het dan willen doen. Ons daartoe gedenken. Heer, in het spreken, in het luisteren. Er is onderscheid, van nature niet. Er is onderscheid, dat maakt u. Maar dan is er nog een ander onderscheid, heren. Dat weet u ook, want u weet wat van uw maaksel is te wachten. Kan zijn dat deze of gene bezet is met vele zorgen. Het lichaam kan pijn doen. Er kunnen zorgen zijn, hoe zal het verder moeten. En dat kan ook zo licht weer een belemmering vormen om te luisteren. Ook al hebben we het wel eens een keer mogen horen. Al zijn onze oren ooit wel eens doorboord geworden. Toch weer te bemerken dat het iedere keer weer geschonken moet worden. Bijzonder als de zorgen ons deel zijn. Wilt u dan nog ruimte maken in die benauwdheden? En nog lucht geven waar zo vaak ademnood is. Zicht geven waar de blindheid heerst. Heren, bijzonder ook als er zijn zorgen aangaande ook de geestelijke zaken. Want het is één om zaken te hebben van zorg en moeite in het leven van alle dag. En daar moeten we niet gering over denken. Maar als er hier ook zijn die geestelijk moeten worstelen. Die geestelijk toch moeten zeggen. Heren, ik kan zo niet sterven. Er moet iets gebeuren. Heren, wil die dan bijzonder toch gedenken. Er is verschil, maar dat maakt u zelf. Zou het in de onderscheiden standen van het leven nog willen werken? En ieder geven wat die nodig heeft. Wat is dat makkelijk gezegd? En dan kijken we zo rond in onze gedachten, in de gemeente. Wat nou nodig is. Deze de slaap uit de ogen weren. Die van de onverschilligheid verlossen. Een derde recht zicht geven op de zaken die zo vaak verward zijn. Ach Heer, u weet het allemaal. Die op droggronden voortreizen, menende in te kunnen gaan. Ook een volk dat er allemaal maar buiten staat. Buiten hopen, keer op keer. Nou, ieder het zijne, maar dat is voor u niet te wonderlijk. Oh, dan mag de kerk bij ogenblikken zo van overtuigd zijn. En dat u ook nooit iemand tekort zal doen. Nooit. Heren, en dan kunnen we toch eens loslaten. Werk dan ook onder ons. Ook in dit middaguur geven we alles wat nodig is. Ook over het ronde aarde waar de gemeenten samenkomen. Waar nog leesdiensten worden gehouden. Waar ook in de gezinnen nog wordt gelezen. Heren, afhankelijk van de omstandigheden waarin mensen, kinderen zich bevinden. Maar het is alles wachtende op uw zegen. Gedenk zo uw kerk over het ronde aarde. Geef er een uitziend volk dat mag zien naar het einde van de tijden. Heren, want we hebben het gezongen. Hij komt. En een andere psalm zegt het zo, om de aarde te richten. De wereld in rechtmatigheid. En dat zal zeker gebeuren. Hij komt en hij staat te komen. En de apostel zegt dat uw rechter staat voor de deur. Mag dat met gezag ook in ons hart weerklank vinden. Met gezag, zodat we onderworpen worden. Hij komt nu alles te richten, alles te schikken op het ene. Einde van ons leven, einde van de wereld, einde van de tijd. Alles schikken en richten op de eeuwigheid die aan het staan is. Waar we alle een plaats zullen krijgen. Maar waar zal het zijn? Heer, u bekend. Maar maak het ons bekend. Uw volk, dat het een gelukkige ruil zal zijn. De onbekeerde dat het verschrikkelijk zal zijn. Omdat er nog een haast en spoeder mag wezen. En wil daartoe de prediking nog zegenen. Waar die ook dit middaguur nog mag uitgaan. Ook deze avond als u het geeft. Heren, gedenk ons zo tezamen. Ook degenen die thuis met ons verbonden zijn. De kinderen in de kerk bijzonder ook. Allen gevangen genomen worden onder de gehoorzaamheid van Christus. Dat is dat we ons oor verliezen aan dat woord dat met gezag nog onder ons gepredikt mag worden. Wij vragen het om Jezus willen. Uit genade. Amen. Op de orde van behandeling is de 19e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Spreken van de twee laatste artikelen. Van het stuk dat wij plegen te noemen. De trap der of staat der verhoging. Die staat der verhoging bestaat uit vier stukken. Opgestaan. Opgevaren. Daar mochten we bij stilstaan. De laatste twee. Zittende ter rechterhand Gods. En wederkomende om te oordelen. Daarvan spreekt zondag 19 die twee laatste stukken van de staat der verhoging. Het zitten aan de rechterhand en het wederkomen op de wolken. Wij lezen zondag 19. Vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag en antwoord 50. Waarom wordt daarbij, dat is bij dat artikel van de hemelvaart, waarom wordt daarbij gezet, waarom wordt daaraan toegevoegd, zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat, met het doel, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Vraag dan voor 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd, Christus? Antwoord: eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna, ten tweede, daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. En tenslotte vraag en antwoord 52. Dat gaat dan over het laatste, de wederkomst. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levende en de doden? Antwoord: dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even denzelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover de lezing van zondag 19. Gemeente, u weet hoe aan het einde van zijn aardse omwandeling de Heer Jezus zijn discipelen, zijn apostelen nog onderwijs geeft, heilsgeheimen verklaart, zo ook vlak voor de hemelvaart. Het is dat bekende gedeelte uit Matthäus 28, het slot, waar hij zich richt tot zijn discipelen met die bekende woorden: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij is gegeven alle macht. En dan denkt u, ach, hij is Gods Zoon. Alle macht, die heeft hij toch altijd al gehad. Zeker naar zijn goddelijke natuur, maar hier wordt gesproken door en over de Godmens, Godzoon die mens geworden is. Dat is geheim. Dat nu deze Godmens ontvangt alle macht in hemel en op aarde. Denk daar eens over na. Zing daar eens mee weg in bewondering en verwondering. Dat het God behaagd heeft om ook de menselijke natuur te laten delen in het heersen. In dat heersen. In die machtsuitoefening. De Godmens Jezus Christus. Aan hem is gegeven alle macht. En geliefden, weet u, die macht bestaat met name uit twee delen. Er wordt wel eens gesproken, dat leren de kinderen ook, hè. In de scholen wordt dat, neem ik aan, nog onderwezen, staatkunde. Hè? In de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. Hè? De trias politica, zo moesten wij dat vroeger ook leren. Nou, je zou kunnen zeggen, om dat beeld maar eens te gebruiken, alle macht, ook in die drie onderscheiden vormen, aan de Heer Jezus gegeven. Hij zal de wet, hij voert ze uit en hij zal ook rechter zijn. Hij regeert en spreekt ook recht, en dat laatste met name op de jongste dag. Zie daar de inhoud van deze zondag. Over de macht die aan de Godmens Jezus Christus is gegeven. Dat is regeren. De wereld, maar bijzonder zijn kerk. Maar ook eenmaal oordelen. De levenden en de doden. Die macht is dus regeermacht en rechterlijke macht. En daarvan spreekt zondag 19. En dat zijn ook de twee gedachten voor de prediking in dit middaguur. Staan we dan eerst stil bij die macht, die regeermacht, dat heersen over alle dingen, maar heel bijzonder over zijn kerk. En ten tweede, dat rechtspreken. De jongste dag, de laatste dag, dan zal de tijd voorbij zijn. Dan zal hij komen om te oordelen, als rechter te spreken, te oordelen de levenden en de doden. We spreken met de hulp des Heren over het zitten aan de rechterhand, de regeermacht, en het wederkomende volk om te oordelen, de rechterlijke macht. Laat ons samen eerst nog zingen van Psalm 110. 110, en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 110. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. Dat is dat zitten aan de rechterhand des Vaders. Tot ik de macht uw vijands heb verbroken. En u zijn nek tot een voetbank zij. En het tweede, uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. Scepter, dat is een koningsstaf. Teken van koninklijke waardigheid. Heersersmacht dus. De scepter van uw oppermogendheid. Oppermogendheid. En zeggen, heerst tot werelds uiterste ende, zover de macht uw vijand zich verspreidt. 1 en 2 van Psalm 110. zittende ter rechterhand Gods. Het zitten aan de rechterhand van de Vader. Dat wordt daarbij gezet bij de hemelvaart. En zo verklaart ons de catechismus daarom ook hemelvaart. Om te regeren. Wat is hemelvaart? Dat de Godmens Jezus Christus deze wereld verlaat en de heerlijkheid van zijn hemelse Vader mag delen. Ja. We zouden het ook zo kunnen zeggen, het is eigenlijk een beloning. Een beloning voor zijn werk, voor zijn middelaarswerk op aarde. Wat heeft de Heere Jezus gearbeid, kinderen? 33 jaar lang gearbeid voor de zaligheid van zijn kinderen. Voor de eer van God. Altijd zonder zonde geleefd. Een ontzaglijke strijd, een ontzettende worsteling gekend. Toen hij daar onder de toren van God aan het kruis hing. Al die golven van Gods gramschap over hem heen gingen. Een ontzaglijk zware arbeid. Hij heeft alles volbracht. En ja, nu is de hemelvaart eigenlijk ook een beloning. Het loon op zijn arbeid. Dat loon van de Heer Jezus bestaat eigenlijk uit drie delen. Ten eerste voor zichzelf, als ik het zo mag zeggen. Dat hij de heerlijkheid ontvangt. Daarbij zijn Vader te mogen zijn. Ontheven van de wereld met haar vijandschap. Wat hebben ze de Heere benauwd, belastend, kwalijk bejegend. Daar is hij nu van verlost in die heerlijke zondeloosheid. In dat centrum, dat brandpunt van Gods liefde mag hij nu zijn. Dat is dus heerlijkheid voor hem. Dat is zijn loon. Als er staat dat hem gegeven is een naam boven alle naam, dan wil het zeggen, een bijzonder loon. Het eerste is dus voor hemzelf. Dat zit op de troon, de heerlijkheid van God. Het tweede is dat hij ook krijgt de kinderen des Heren als zijn eigendom. Dat is het tweede van zijn beloning. Hij ontvangt de kerk, om zomaar te zeggen. Al Gods kinderen worden zijn eigendom. Want daar heeft hij toch zijn dierbaar bloed voor gegeven. Die heeft hij toch gekocht. Nou, dan zijn ze zijn eigendom. En het derde, dat zijn vijanden. Nou, dat betekent dat die ook aan hem onderworpen zullen worden. Hij zal alles regeren. Dat zegt die troon. Hij zal zijn kerk in zijn armen sluiten. En hij zal de vijanden als een voetbank hebben. Dat beeld eigenlijk. Hè. Zit hij dan aan de rechterhand des Vaders op de troon, met de bruid in de armen en de vijanden onder zijn voeten. Nou, dat beeld. Dan heeft hij daar als het ware het loon van Christus, zelf in de heerlijkheid des Vaders, zijn kerk als eigendom en zijn vijanden om over te heersen. Als een voetbank van zijn voeten. Christus op de troon, bruid in de armen, vijanden als voetbank. Dat beeld, dat moet u maar vasthouden. Kunt u goed onthouden? Dat is nou het loon van Christus. Nagedane arbeid hier op aarde. Hier op aarde hoor. Want daar gaat de arbeid door. Die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Zo is dan hemelvaart, troonsbestijging. En dan zit hij aan de rechterhand des Vaders. Het is al meer gezegd, dat weet u. Dat is een symbolische aanduiding, omdat God geen rechterhand heeft. Want God is alomtegenwoordig. Er is voor God niet iets wat nog rechts van hem zou kunnen zijn, want hij is overal. Dus dat kan niet. Maar u begrijpt nu wel wat dat betekent. Het is een ereplaats. Een plaats van heerlijkheid. Christus in de troon van zijn Vader. En ja, nou zegt de catechisme daar iets bijzonders van. Namelijk dat hij daar zich bewijst als het hoofd van zijn christelijke kerk. En daar moeten we eens bij stilstaan. Hij bewijst zich daar aan de rechterhand des vaders, in de heerlijkheid des hemels, als het hoofd van zijn christelijke kerk. Bewijst zich daar, dan denken de kinderen ook vanmiddag aan bewijs. Ja, geef maar eens een bewijs dat dat zo is. Nou, dan noem ik er 4, 5 bewijzen. Laten we maar beginnen bij het begin. Dat hij aan de rechterhand van zijn vader zit. Dat hij regeert over kerk en wereld. Dat is al voorzegd. Psalm 110. Daar is het voorzegd. Dat hij aan de rechterhand van zijn vader zou plaatsnemen. Het is voorzegd. Dat is het eerste bewijs. Tweede, het is ook geschied. Dat hebben we gelezen. De Heere dan, nadat hij tot hen zijn discipelen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Eerste, bewijs, het is voorzegd in Gods woord. Tweede, het is ook geschied, staat ook in Gods woord. En ten derde, het is ook nog gezien, hè? Dus geprofeteerd, geschied en nou ook nog gezien. Gezien. Dat hij aan de rechterhand van God zit? Jazeker. Ik denk aan Stefanus. Als hij sterft, dan gaat de hemel open. En dan ziet daar Stefanus stervende, de Heer Jezus Christus aan de rechterhand Gods staan. U heeft gelijk. Niet zitten. Nou, maar dat kan ook niet anders. Want de Heer Jezus staat hier op om zijn kind thuis te halen. Met eerbied gesproken, daar gaat hij voor staan. En dan gaat hij weer zitten om door te regeren. Er is een ogenblik gestaan om dat kind binnen te halen. Begrijpt u wel? Maar daar is het dus ook gezien. Aan de rechterhand van God. De Heer Jezus Christus. En ik denk nog aan iemand anders. We hebben het vanmorgen er ook weer over gehad. Hè? Johannes heeft hem ook gezien in de hemel. Openbaring 5. En dan ziet hij daar een troon. En in de troon een lam. Een lam. En dat is de Heer Jezus. Dus geprofeteerd. Geschied. Gezien, Stefanus, Johannes, gezien, hij is daar. En aan het vierde, hij bewijst zich ook als zodanig. Hè? Laat ik eens een voorbeeld nemen. Je hoort wel eens dat die man is directeur van een fabriek. Nou ja, dat die man directeur is, op papier zal dat dan waar zijn. Maar je merkt er nooit iets van. Er gaat niets van die man uit. Geen enkele leiding. Die bewijst zich niet directeur te zijn. Je merkt er niks van. Nou, zo niet. Hij bewijst zich, je kunt het merken. Het blijkt ook, hè? Dat is vierde. Het blijkt ook dat hij daar aan de rechterhand van de vader is, als hoofd van zijn kerk regeert. Alles. Dat blijkt ook. Maar daar moeten we wel over spreken natuurlijk. En het vijfde, maar dat hoort daar voor mijn gevoel toch wel bij hoor. Blijkt het ook daaruit dat hij uit de hemel gaven doet nederkomen op zijn kinderen. In zijn kinderen. En ja, als je weet dat het van boven komt, dan moet er één zijn die het van boven naar beneden laat komen, toch? Hemelse gaven verkwikken en laven zijn kerk op aarde. Nou, hij bewijst zich dus. En nu moeten we daar eens verder naar gaan kijken. Als hoofd van zijn christelijke kerk. De kerk, dat hebben we geleerd, dat is wat van de Here is. En er wordt nog heel nadrukkelijk bijgezegd. Van deze Here, van de Here Jezus Christus. Zijn eigendom. En dat bewijst hij ook. Dat blijkt ook. En nou zou ik eigenlijk vanmiddag, dat meen ik, is de kerk willen doorwandelen. En hier en daar, ach zegt u waar, ik zei hier en daar en u denkt waar, hier en daar de vraag willen stellen aan u. Kunt u me dat nou eens vertellen? Wie kan nou zeggen vanmiddag in deze Bethelkerk dat hij zich in uw leven heeft bewezen het hoofd te zijn. Dat u kennis heeft gekregen aan hem als hoofd van de kerk. Zittende aan de rechterhand des Vaders. Wie kan dat nou zeggen? Wie kan het nou zeggen? Kan ik dat nou zelf ook zeggen? Daar zat toch over gaan of niet? U zegt, hoe blijkt dat dan? Hoe kan iemand dat nou weten? Nou, dat zal ik u proberen te verklaren. Dat is een bewijsje. Voorzegd, gebeurd, gezien, beleefd. Beleefd. Let op. Dat hij zich als hoofd bewijst. Zo. Als hij een mens opzoekt. Opzoekt. Een mens die naar God niet vraagt. En dan komt hij langs. Er zit Levi. Dacht je dat die man had gevraagd om bekeerd te worden? Nee. En Jezus komt langs en zegt. Kom Levi. En Levi alles verlaten de volgende. Dan zit een Samaritaanse vrouw bij een bron. Waar ze op wacht, dat zal ik u maar niet zeggen. Maar niet op God in Christus. En dan komt hij. En hij verklaart haar leven. En hij trekt haar naar zich toe. Hij zoekt op zijn kinderen. Dan ontdekt hij hen aan hun schuld. Dat zij zonder God en zonder hoop in deze wereld zijn. Hij laat zien hoe dat gekomen is door de zonde die scheiding maken tussen God en je ziel. En dat ze daarom zonder God zijn. Op weg naar een eeuwige rampzaligheid. Hij bezoekt hun ziel. Hij legt de schuld open. Ze gaan roepen. O God, bekeer me. Zoals ge al uw volk bekeert. Ze lopen te schreeuwen. Om een nieuw hart. Om verzoening. Om bekering. Gaat het verder. En dan proberen ze met alles wat in hen is om terug te komen bij God. Alles wordt hun uit de handen geslagen. Want een mens moet leren die nooit iets kan toebrengen tot zijn zaligheid. Maar één ding moet hij leren. O, één ding moet hij verstaan. Dat hij God verlaten heeft. En daarom onderworpen is aan allerhande ellende. Ja, aan de verdoemenis zelf. Dat moet hij nou leren. O, dan zegt de mens, wat moet nou leren? Duizend bochten zich wringen om aangenaam te worden bij God. U moet leren wie u bent. Een helwaardige. En dat leert God zo door zijn geest. Hij zoekt u op. Hij legt u schuld bloot. En dan laat u zien dat u dat nu verdient hebt, de eeuwige dood. Dan moet u oppassen. Want er kunnen dingen in ons leven zijn en ik ben daar voorzichtig in. Dan kunt u me misschien wel eens kwalijk nemen. Ik hoop het niet. Maar ik hoop dat u begrijpt waarom. Voorzichtig zijn, want er zijn wel mensen die dit soort dingen wat ik nu zeg wel kennen uit hun leven. En er zijn er die met veel overtuigingen toch zijn afgereisd naar een eeuwige nacht. Waarom? U zegt, dat zijn toch grote zaken die u hier behandelt? Ja, behandelen, daar kom je ook niet verder mee, hè? Wat ontbreekt hier? Zo'n bijzonder woord van de Heer Jezus dat die rijke jongeling één ding ontbreekt. En er kan er veel zijn, dat één en al ontbreekt. Alles verloren. Jezus gekomen. Dat kan er veel zijn. Hoor je mensen overtuigingen en indrukken, diepe wegen spreken, maar er ontbreekt wat. Wat? Ze hebben geen hoofd. Dat hoofd ontbreekt. Christus ontbreekt. Ze kunnen niet vertellen hoe ze nou in die andere persoon zijn overgegaan. Hoe zij het leven die anderen hebben ontvangen in Christus gekomen. Zodat ze in waarheid kunnen beleiden. Zo is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Waar bent u? In Christus. Daar zal het over gaan. In waarheid. Dat is altijd afgesneden van die eerste Adam. Overgezet en ingeplant in die tweede Adam. Een uur van sterven en levend worden. Van ondergaan en opgaan in die ander. In Christus. In het dodelijkstijdsgevricht. Mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. U willen drogen. En dat heb ik zelf niet afgedroogd. U heeft ze willen drogen. Toen gij de zoon van uw liefde kwam te schenken. Dan is het voor de kerk opgelost, geliefde. Moet je altijd maar op letten. Die mensen spreken veel, maar waar is haar hoofd dan? Kijk, en dat is nou de weg die hij houdt met al zijn kinderen, hoor. Dan moet u goed onthouden, dan moet u zoeken. Een ander hoofd. De duivel. Uw natuurlijke vader. Dat hoofd moet eraf. U weet het toch? Een ander hoofd. Christus. Daar werkt de Heer altijd op aan. Als het waarzalig maken is, dan gaat het door tot daar waar u een ander hoofd krijgt. Dat gezegende hoofd Christus het in uw leven voor het zeggen heeft. Hij onderwerpt al zijn kinderen. Onderwerpt aan zijn voeten. Daar komen ze terecht. En dan geven ze al zijn handen. En hij neemt plaats op de troon van hun leven. Gezegende inkomst, blijde inkomst in de stad mensen. Christus. En daar ligt de mens eronder. En dan is het hele leven niet anders meer. Dan regeerd worden, geregeerd worden. Laat hem besturen, waak het is wijsheid wat hij doet. En zo zal hij alles maken dat u verwonderd wordt. En een hoofd gekregen. En daarom... Er zijn er wel die veel zaken kunnen verhandelen. Of ze ze gelezen of gehoord hebben, dat moet je dan ook maar afvragen. Maar het hoofd ontbreekt. Dat is geen bijzaak, dat is de hoofdzaak. En dan weten ze ook waar het hoofd is. In de hemel. En dat kan niet anders. Of dat lichaam, dat is de kerk is verbonden. Die kunnen niet gescheiden optrekken, dat bestaat niet. Verbonden. Met het hoofd. Of in het bezit. In de dadelijkheid als ze mogen geloven. Maar ook in het gemis. Als ze weer kwijt zijn. Maar altijd verbonden met het hoofd. In het bezit of in het gemis. Altijd. En die zeggen vanmiddag. Ja. Ik mag geloven. Hoofd. Hij heeft zich zo bewezen in mijn leven. Zijn hoofd. In de hemel. Die regeert. Dan komt het ook in openbaar. Want een hoofd regeert. Door zijn woord. Daar onderwerpt hij zich aan. Door zijn geest. Dat overtuigt hij. Maar ook door zijn dienaren. Zijn knechten. De ambtsdragers die hij gesteld heeft. Om zijn kerk te regeren. Zo bewijst hij zich het hoofd van zijn christelijke kerk. En dat is wat ik bedoelde. Deze of gene hier en daar, waar, hier. Kom. Vertel eens of u al een nieuw hoofd bent gekomen. Hoe dat gegaan is. Dan vat ik het samen. Dan weet u van gezag. Een gezaghebbend hoofd. Een gezaghebbend hoofd in de hemel. Wat wilt gij dat ik doen zou? Die zo'n mooie frase. Ik hoor dat zo vaak. Zou dat ook de beoefening zijn in de praktijk? Wat wilt gij dat ik doen zou? Ik heb het idee dat we met z'n allen redelijk vaak doen wat we zelf willen. Maar dat leven met een hoofd in de hemel geeft een onderworpen leven. Een onderworpen leven, daar gaat het om. Een afhankelijk leven. Laat hem besturen, waken. Zo bewijst hij zich het hoofd van zijn christelijke kerk op aarde. Door wie God, door Christus dat hoofd, hij alle dingen regeert. Want dat gaan ze ook opmerken. Niet alleen in de leiding in hun eigen leven, maar geliefden hebben wel zijn terugblik mogen krijgen. En het is zo wonderlijk in de weg der voorzienigheid hoe God nou een mens leidt. Hoe alles moet medewerken. Weersomstandigheden, mensen, kinderen en wat ook. Alles moet medewerken om een mens daar te krijgen. Op die plaats te brengen. Wat daar de Heere zich had openbaar. Dat zijn wonderlijke wegen van Gods voorzienigheid. En ook daarin leert een mens dat Hij regeert alle dingen. Alle dingen. Je ziet het ook in de geschiedenis. Hoe God zijn kerk bewaart, alle eeuwen door. Hoe God Adam de vijanden verstrooit. Hij ziet het. God regeert. Er is een hoofd in de hemel die waakt over zijn kerk. Bijzonder geliefde, ik ga verder. Ik hoop maar iets ervan gezegd te hebben. Wat voor mij ook als bewijs mag gelden. Of dat nou een vijfde is of bij dat vierde hoort, dat geef ik u zelf te beoordelen. Als er staat in zondag 19, vraag en antwoord 51, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Want dat je een hoofd hebt in de hemel, dat is een grote zaak, dat je dat mag weten. Maar dat je ook uit het hoofd bediend wordt, dat van boven zegeningen komen over u, in u. Dan moet u goed kijken wat er staat. Hemelse gaven, dat is het antwoord, giet hij uit in ons zijn lidmaten. Ook daarin bewijst hij zich het hoofd te zijn, dat als het hoofd er in de hemel gaven uitgiet, milde regen doet neerkomen op en in zijn kinderen. En Jacobus ook zegt, alle goede gaven, alle goede gift komt van boven, van de Vader der lichten. Nu door de handen van zijn Zoon, door wie God alles regeert. Ook zo bewijst hij zich. Niet alleen in het zich verklaren tot hoofd van zijn kerk, maar ook in de onderhouding van zijn lichaam. Dus hoe weet ik nou dat ik een hoofd heb in de hemel? Persoonlijk, ik ben onthoofd. Ik heb een ander hoofd ontvangen. Christus Jezus. En de tweede, dat hoofd bedient mij het lichaam. Met zijn hemelse gaven, die giet hij in zijn kinderen uit. Als het goed is, kunt u dat getuigen. En dan weet u dat er een hoofd is in de hemel, die zich bewijst hoofd van zijn christelijke kerk te zijn. Nou, wat giet hij dan uit? Dat staat daar zo, hè. In zijn lidmaat, in ons zijn lidmaat. Hemelse gaven giet hij uit door zijn Heilige Geest. Dus er worden eigenlijk vier zaken genoemd. En ik duid ze heel kort aan. Het is een geestelijke zaak. Dat kunt u niet ergens kopen en krijgen. En zelf bemachtigen. Het is een geestelijke zaak die van de hemel geschonken wordt. En dan zeg ik, ja, hoe weet een mens nou dat van een hemel is? Dat is zo moeilijk, dat is niet moeilijk. Of het van de hemel, of het van God is, dat is daarin helder. Want alles wat van God is, dat keert terug tot God. Als u, ik zal een aantal gaven straks noemen. Als u dat krijgt, dan verbindt u dat meer en meer met God. Dus het is een geestelijke zaak. Het komt van de hemel, het wordt je gegeven. En het blijkt daaruit dat het hemels is, omdat het meer en meer met de hemel verbindt. Meer en meer opleidt voor de hemel. Het verlangen aanwakkert om eenmaal in de hemel te zijn, om eeuwig bij dat hoofd te wezen. En wat zijn die gaven dan die jij uitgiet? En ook daarmee bewijst hij zich het hoofd te zijn dat het lichaam verzorgt. Hoofd in de hemel, dat het lichaam op aarde verzorgt met zijn hemelse gaven. Oh, er zijn er zoveel. Maar ik noem maar toch, die de kerk wel kent. In de eerste plaats, geloofskracht. Geloofskracht. In het uur der liefde ontvangt de mens Christus. Hoe is hij met Christus verenigd? Door een waar geloof. De band der liefde onlosmakelijk tot één samengevoegd. Met hem verbonden. Die innige gemeenschap. Maar hoe vaak is het niet weg? En dan is dat de gave dat hij weer geloofskracht geeft. Dan kan de kerk weer geloven. Ik heb u hartelijk lief, mijn sterkte. Zingt dan de kerk, ik heb u hartelijk lief. Ja. Geloven ze. Dat mijn zonden vergeven zijn. wat mijn eeuwig erfdeel wacht. Geloofskracht, dat is wat het hoofd uitgiet hoor. Simon, ik heb voor u lieden gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Hij heeft kracht, geloofskracht geschonken. Omdat Petrus in de wanhoop niet ten onder zou gaan, maar weer mocht geloven, God weet van me af. En ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Krijgt de kerk geloof. Kostelijke gave. En tweede, dat is ook kostelijk. Dat is gebedsvuur. Geloofskracht, gebedsvuur. Natuurlijk, daar ligt gebed, maar het vuurtje is vaak uit. Dan gaat de Heer weer eens blazen. Prachtig voorbeeld, hè? Van een biddeloze ziel. Nou, dat is op zich niet prachtig, dat bedoel ik niet. Maar een biddeloos mens, die kan niet meer bidden. Die kan niet meer danken. En als het donker is, dan kruipt hij maar ongezien in bed. Hè? Of toch maar op de knieën, maar gewoon niet weten wat je zeggen moet. Gedachteloos wat prevelen. En dan lig je daar, denk je, er komt geen gebed meer uit. En dan midden in de nacht gaat de Heer blazen. Dan komt er weer gebed. En zijn de uitgangen, want het hart weer gericht op God. Dan worden we weer smeek om een verbeurde gunst, om een blijkje van zijn liefde. Gebedsvuur. Dan slaan de vlammen wel weer eens hoog uit. Gebedsvuur. Dan kunnen ze weer bidden. Dan lopen de hele dag te bidden, te smeken. En te bedelen, te bedelen, te bedelen. Psalm 25 vers 2. Hè? Bedelen. Dus geloofskracht. Gebedsvuur. En mag ik dat ook eens noemen? Gebodsliefde. Gebodsliefde. Dan krijgen ze liefde om in de weg van Gods geboden te wandelen. Hoe lief heb ik u bent. Dat is mijn innerlijk vermaak. Dan moet u niet zeggen. Dat zegt de godsdienst. Dat moet u niet zeggen. Dan brengt u ze weer onder het juk. Maar van dat juk heeft de Heer Jezus iets prachtigs gezegd. In Matthäus zelf als ik me niet vergis. Hè? Mijn juk is zo zacht. Zo zacht. Hoe lief heb ik u wens. Dat is een zaak van innerlijk vermaak. Om in Gods geboden te wandelen. En daarna te handelen. Tot eer van God. Tot stichting van de gemeente. En het heil van uw eigen ziel. Gebodsliefde. Nog meer, ja, gemeenschapsleven. Leven. Ja, gemeenschap samen wat doen. Nee, maar dat is zonder leven. Maar gemeenschap leven, dan krijgt de kerk weer een betrekking op andere lievelingen des Heren. Dan lopen ze weer met een ander te zuchten. Of wel eens een betrekking op wat volk daarboven is. Gemeenschapsleven, bovenal met God in Christus. Dan zijn ze bij ogenblikken niet meer op de wereld. Worden ze wel eens opgetrokken tot in de derde hemel. Gemeenschapsleven. Nog meer, ja, geleerdheid en getuigenis. Goede tierenheid en genade. Zoveel. Wat is dat? Getuigenis. Dat ze weer eens frank en vrij mogen spreken wie de Heer is voor hun arme ziel. En een tong de geleerde krijgen om te preken. Om te spreken en om te zwijgen. Om te onderwijzen in de weg die God met zijn volk houdt. Om de rechte tijd door een woord te mogen wisselen met de moeder. En de armen in Sion. Een tong de geleerde. Nou, die gaven. En nog zoveel meer. Giet God uit. En zo bewijst hij zich het hoofd dat zorgt voor het lichaam hier beneden. Dan zegt hij, ja, ik heb een hoofd dat zorgt voor mij. Hij bewijst zich te zijn het hoofd van zijn christelijke kerk op aarde. Door wie dat hoofd God alles regeert. Alles moet nog medewerken ten goede van zijn uitverkoren kinderen. Geliefde, en heel bijzonder, dan gaan we versje zingen. Heel bijzonder blijkt het ook daaruit, en zo eindigt dan dat eerste gedeelte, dat een Heer vanuit de hemel zijn kerk op aarde beschermt. Tegen alle gevaren die er zijn. Kijk het eens naar de Bijbel, heel de Bijbel door, ook dat is zo duidelijk. Zie hoe God zijn kerk beschermt. Zoveel gevaren. Hier had ons een net omsloten. Daar werd ons een list gelegd. Zoveel gevaren. Daar vuur, daar water, maar door alles heen heeft God zijn kerk geleid en uitgered. Hij beschermt ze, kerk, beschut ze tegen de gevaren. Oh, de eerste martelaar, dat was Abel, hè. En toen was de kerk gestorven. Maar toen gaf hij een ander zet. Zo ging hij toch door. Om zijn kerk te bouwen waar de duivel dacht, nou heb ik het gewonnen. Iedere keer moest hij weer zijn verlies nemen. Daar dacht de duivel in Egypte, nou zou dat volk van Israël uitmoorden tot de laatste toe. Geen kindertjes meer. En de Heer heeft dat volk wonderlijk uitgeleid. Toen kwamen ze daar bij Haman. Die zou dat, ja, hij zou niks. In al die gevaren heeft God zijn kerk gered. Ook nog in deze tijd toe. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Zo bewijst hij zich. Een hoofd van zijn christelijke kerk in de hemel te zijn. En van dat laatste willen we nu zingen. Van die wonderlijke uitreddingen. Alle tijden door persoonlijk. Maar ook als kerk in haar geheel. Alle tijden door bewaard en gespaard. Hè. Zijn machtig arm beschermt de vrome. En redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen. In dure tijd en hongersnood. Of zoals we het vanmiddag willen zingen, de Psalm 66. Nou had ik zo gedacht, organist, als u dat goed vindt, niet alleen het derde, maar ook het vijfde te zingen. Het derde, God baande door de woeste baren en brede stromen ons in pad. Maar ook het vijfde, een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij die door heerszucht ons vertreden, gij gaf ons overhand geweld. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij gedreigd door het vuur, maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons der goede uur. Dat is Psalm 66, het derde en vijfde vers. Gemeente Heersen, of zijn kerk of de wereld, dat hoofd daarboven, Jezus Christus zittend aan de rechterhand des Vaders, die ook eenmaal weder zal komen op de wolk om te oordelen de levenden en de doden. Het tweede, kostelijk artikel. Hij ook rechte. De catechismus, u zal het zijn opgevallen, gaat dat verder niet verklaren. Hoe dat zal zijn als hij zal wederkomen op de wolken. Omstuurd door zijn heilige engelen. Met luid bazuin geschaal. Die grote witte troon zal oprichten. Nee, de catechisme beperkt zich tot de troost die daarin gelegen is voor zijn kerk. Het is ook een kerkelijk leerboek, hè, de catechismus. Tot troost van Gods kerk. En daarom, bij dit laatste van de staat der verhoging, de vraag, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Wat troost u, levend gemaakte kerk, wetend van een hoofd in de hemel? Wat troost u de komst van dat hoofd om te oordelen? Wat toch een ontzettende zaak is, dat oordeel. Dat oordeel. We lezen daar zoveel van in de Bijbel. Zo huiveringwekkend. Geliefde, ik kan u niet genoeg waarschuwen. Want het is om onbekeerd te sterven. Zonder dat gezegende hoofd, Christus, de eeuwigheid aan te doen. Het is onuitsprekelijk. Eeuwig in toom te kou. Eeuwig in de wanhoop te zijn. Zonder ooit daaruit verlost te kunnen worden. Laat u daar nou op aankomen. Gaat u gewoon door. De kerk. Alles wat daarmee verbonden is. Is toch die gedachte. Voor de goddeloze recht schrikkelijk. Artikel 37 van de Nederlandse geloofleiding is. Toch is voor de kerk zeer troostvol. Hij komt. Wat troost? Wel dit. Dat is de troost in druk mij toegelegd. Dit. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven, opgerichte hoofden. Even denzelfde, geen ander. Die zich tevoren om mijn wil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht. Dat eerst. Hij zal komen. De heerser is ook de rechter. De engel bij de hemelvaart, u weet het, Handelingen 1 vers 11, zegt tot de achtergebleven discipelen, van deze Jezus, die van u is heen gegaan, weggenomen, zal alzo wederkomen. En waartoe hij zal wederkomen, onder andere in Matteüs 25, heel helder. Om een troon op te richten, om alle mensen te vergaderen voor zijn troon, om dan recht te spreken. Het zal zijn, of komt gij gezegende mijns vaders, of gaat weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur. Wat troost u dat dan, kind van God, wat troost u dat dan, kind des Heren, dit. Dan moet u goed luisteren, kostelijk artikel, de uitleg, kostelijk. In alle droefenis en verdrukking, in daar de troost, niet, ja, als ik hier dan sta, u daar zit, en het gaat u alles voor de wind, dan hoef ik u niet te vertellen waar wij mee bezet zijn. Maar die troost dan veronderstelt dat droefheid. En dan ligt dit artikel op, in alle heerlijkheid. Als hier dan ook staat in alle droefheid en verdrukking, dan de troost. In de droefheid. Wat voor droefheid kent de kerk? Nou, dat is niet alleen maar dat ze je zo vaak benauwen met hun hatelijke opmerkingen. Of dwars zitten, je werk trachten te ontnemen, leven onmogelijk maken. Hier nog verre van benauwend, maar in veel landen waar de kerk zeer zwaar vervolgd wordt, een realiteit die zijn weergaan niet kent. Over een net gesproken en een band, over water en vuur gesproken. Moet er maar eens op aankomen, wat je leven kost. En dan in die droefheid en verdrukking, de troost hij zal komen in. Maar er is meer droefheid. Als Gods kind hier ook vanmiddag zit en hij roept het maar gedurig uit, dat hij niet is die hij moet zijn. Als die zonde iedere keer weer als een zwarte zee opwellen in je hart, zo vervuil, dan komt er het verlangen om in die droefheid. Het verlangen in die droefheid om nou eens verlost te worden van die zwarte zee van binnen. Om daar te mogen zijn met de glazen zijn. Om nooit meer te zondigen. Eeuwig Gods naam groot te maken. In die droefheid over de zonde. En zeker ook in de droefheid over de vervolging. En de verdrukking. En ik dacht zo tussen de middag. Kunnen we daarover preken? Ja, spreken we maar preken. Waar wij toch een behoorlijk welvaartschristendom zijn geworden. Dat er alles aan doet om zich ver van verdrukking te houden. Je hoeft het niet te zoeken hoor. Maar we ontlopen het. En ik ga daar niet over uitweiden. Maar het is wel de realiteit dat wij, welvaartschristenen, ons in duizend bochten wringen. Om alles wat hinderlijk en schadelijk is, maar zoveel mogelijk te ontgaan. Om maar de wereld te vriend te houden. Daar gaan we heel ver in. En daar hele mooie gedachten over. We kunnen alles, zo zijn wij mensen, ook wel goed praten. Maar God weet wel beter. En als de christelijke kerk geen scandalon meer is, geen ergernis meer is. Ja, dan zal de vervolging er ook wel niet meer zijn. Maar dan ook niet de troost. Om in die vervolging en in die droefheid hem te verwachten als rechter van het heelal. Die de zijne voor eeuwig verlossen zal. Ja, daarom is er ook zo weinig uitzien meer. Want we kennen die droefheid en die druk niet of nauwelijks. En daarom een ingezonken christelijke kerk. Dat nog nauwelijks weet van een hoofd in de hemel. Naar wiens wederkomst het blijdschap en verlangen wordt uitgezien. Dat mag ons veel te zeggen hebben. Wat hier staat. In alle droefenis en vervolging. Maar dan, met opgerichte hoofd, opgericht, niet laten zakken. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loof, is maar waarmee Jezus zit. Ziet u hem? Weet u nog, Johannes, wij zullen hem zien, gelijk hij is. Opgerichte hoofd, dat is verlangend. Niet alleen om verlost te zijn uit dit meesterde ellende. Niet alleen omdat het hier zo zwaar is. Omdat ik hier maar niet kan zijn die ik moet zijn. Om alles wat er tegen mij is. Omdat het zo moeizaam is vaak en zo benauwd is vaak. Niet alleen daarom verlost. Maar ook om bij hem te zijn. Dat verlangen naar de liefste. Is hij uw liefste? Is hij uw liefste? Anders kent u dit verlangen. Als u niet eenmaal hem hebt leren kennen, de uur der liefde, toen hij u lieflijk omhelsde. Toen hij zich aan u weggaf. Toen hij zijn gaven over u uitstortte. Zijn wonden opende. Zijn liefdeshart openstelde. U in zijn armen nam. En bij de hand nam. En meenam. Liefste. Hij heeft het gezegd en u moest het ook zijn. Mijn Heere, mijn Koning, mijn God, mijn hoofd. Mijn bruidegom. Mijn koning, mijn priester, mijn profeet. Dat verlangen, opgericht door hoofden, uitzien naar hem die, en dan komt er zo'n bijzondere zin, die tevoren, Golgotha, in het gericht voor mij de toorn van God heeft gedragen. De vloek op zich heeft genomen. Wie ziet er naar uit? De komst van Christus op de wolken. Dat volk dat weet ook voor mij de vloek gedragen. Wat zijn dat voor mensen, kinderen? Dat zijn vloekwaardig, helwaardig, verdoemelijke zondaar. Die met alles verloren moesten gaan. Maar dodelijkstijdsgewicht gered, met tranen willen drogen, overgenomen. Eens anderen geworden, die van de vloek voor eeuwig zijn verlost, die voor wie de wet volkomen is vervuld, die zullen uitzien naar een hoofd, om op het innigst met het hoofd verenigd, eeuwig als zijn lichaam daar te mogen zijn, waar ze nooit meer God kunnen bedroeven. Waar eeuwig de gemeenschap der liefde zal regeren, die zien uit, vloekelingen hier. En vaak nog niet meer dan dat, vloekelingen. Maar eeuwig van de vloek bevrijd, om de armen van die vloek dragen te mogen rusten. Die zien uit met opgeheven, met opgerichte hoofden. Te meer dat het einde der tijden nadert. Naar de zaligmaker uitzien. Ik voeg er een woord bij. En dat past me niet, zegt u. Nou ja, goed. Het is een Bijbels woord. Psalm 119, vers 19 en 20. Dat gaat over een vreemdeling. David die te allen tijden verlangt. Te allen tijden verlangt. Naar de komst van Christus om te oordelen. Tot straf van hem die snood zijn afgeweken. Maar ook tot blijdschap. Eeuwige blijdschap. Van al de zijden. Als hij hen tot zich nemen zal in eeuwige hemelse blijdschap en heerlijkheid. In alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd uitzien. Naar hem die voor mij in het gericht is geweest. Die de vloek heeft gedragen en de zegen verworven. Dat hij zal komen als rechter. Wat ernstig gemeente. Als rechter die al, en dan moet u opletten wat er staat. Al zijn en daarom ook mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. De vijanden in de eeuwige verdoemenis. Wie zijn de vijanden? Van God. In die brief van Pergamum staat over de zonde welke ik haat. God haat de zonde. En de Satan. Alles wat hem wederstaat. En dat zal alles in de verdoemenis eindigen. En wat zijn nou mijn vijanden? Die ook Gods vijanden zijn. Bent u nou een kind van God? Mag ik u eens een vraag stellen? Zeg me maar wie uw vijanden zijn. Dan zal ik zeggen wie u bent. U zegt dat is een tikkeltje anders dan we dat gewend zijn. Zeg mij wie uw vrienden zijn. Ja, dat kan je ook zeggen. Moet je ook kunnen zeggen. Maar ik zeg ook vanmiddag dit. Zeg me wie uw vijanden zijn. Dan zal ik zeggen wie u bent. Dan worden zijn vijanden. En daarom ook mijn vijanden. Niet andersom hoor. U heeft vijanden en zegt u nou, dat zullen ook wel de vijanden van God zijn. Nee. Maar de grootste vijand, dat bent u zelf. Hè? En er is geen groter, geen heerlijker geloofsartikel. En mag ik u ook aanprijzen vanmiddag. De vijanden met God verzoend worden. Maar als hij wederkomt, kan dat niet meer. Dan kunnen vijanden niet meer met God verzoend worden. Nooit meer. En dan is de eeuwige verdoemenis hun deel. Ja. Er is David verblijd over te allen tijden. Verlangt hij naar dat God de vierschaar zal spannen, rechts zal spreken. De kerk en God van zijn vijanden voor eeuwig volgens zal zijn. De duivel die hier zo menigmaal te keer had, die binnenpraatte, uitgeworpen zal zijn. Nooit geen last meer. De zonde is een belager aan de deur. Weg, nooit geen last meer. Dan ziet de kerk eruit, geliefde. Maar dat is niet het grootste. Om verlost te zijn van dat grote kwaad. En van mezelf. Dat boze ik. Maar het grootste zal zijn. En mij tot zich in hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. In hemelse blijdschap. Wat zal dat zijn? Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Daarboven, om te knielen. Om daar te buigen. En aan die godsvoeten eeuwige vertroosting te vinden. En eeuwige blijdschap te smaken. In eeuwige vrede God te mogen dienen. Blijdschap, onbepaald. Dat van zijn aanzicht straalt. Dat zal dan ten hoogste toppunt stijgen. In hemelse blijdschap. Stefanus, die mocht ik iets van kennen, lag op zijn aangezicht. Toen hij de hemel geopend zag, toen hij zijn hoofd mocht aanschouwen. Dat hoofd mocht aanschouwen met wie hij op het allernauwst verenigd zou worden. Toen lag de hemel op zijn aangezicht. En nu is dat aangezicht in de hemel. Een glans eeuwig van hemelse blijdschap. En heerlijkheid. Blijdschap, dat is los van alles. In God opspringen van vreugde. En heerlijkheid is eeuwige zondeloosheid. De zonde voorgoed buiten geworpen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel. Dat zal dan waar zijn, geliefde. Dat zal dan waar zijn. Verlost van de vijanden. En op het allerhoogst vertroost. Door hem. Die het hoofd is van zijn kerk. En zonder lichaam nooit zal zijn. Straks op het allernauwst met hem verbonden. Wang tegen wang. Hand tegen hand. Op het allernauwst verenigd. Met mijn Heer. En mijn God. Amen. Laten we eindigen. Verlost, Heere, zegt de kerk van het allergrootste kwaad. En gevoerd uit het allerhoogste en eeuwig goed. Verlost van het neerzeggen der ellende. Weggehaald uit Kedars tent. Ingebracht in uw heerlijkheid waar gij uw tent zult opslaan. Gezegende drie-enige God. Om eeuwig bij uw kerk te wonen. En zij zullen mijn volk zijn. Ik zal hun tot een God zijn. Dan is het opgelost. Zijn strijd voorbij. De zorg te boven. In de eeuwige zondeloosheid. In blijdschap onbepaald. U te mogen dienen. Eeuwig priester te mogen zijn. En als koning te regeren met uw zoon in zijn troon. Heren, mag er nog een volk zijn ook in Vriezenveen. Dat vanmiddag moet zeggen. En blij vooruit zich. Dat mij strijdt. Heren. Die dan ook bij ogenblikken dat mogen kennen. Dat opzien. Als hun hoofd toch eens wordt opgetild uit alle ellendigheden. En ze mogen zien over alles heen. Naar die toekomst die daar ligt te schitteren voor uw Sion. Hemelse blijdschap en heerlijkheid. Heren, ook het andere is ons voorgesteld. En we kunnen de afzichtelijkheid van het een en de heerlijkheid van het ander niet uitschilderen. Maar wilt u het zelf doen zoveel. Dat we met een dodelijke schrik bevangen worden. Wee mij, ik heb gezondigd. We nog zoeken dat naar verderf te ontgaan. De eeuwigheid is zo dichtbij. Heren, we voelen het soms. Maar ook voor uw kerk, maar ook voor alle anderen, nog eens de heerlijkheid uit te schilderen. Omdat het een ons met vrees zal vervullen en het andere met verlangen ons zal trekken. Wilt ge zo nog werken ook in het midden der gemeente hier aan deze plaats, Heren. Tot tweemaal toe ook deze dag nog tot ons willen spreken. Een ontmoeting willen beleggen. Wie heeft er deel aan gehad? U weet het. Het zal in de vrucht op een bar komen. In de eeuwigheid zal het laten zien. Heere, doe verzoening over onze zonden. Geef dat we met de gehoorde waarheid tot onszelf mogen inkeren. En dat we een wind mee mogen opdoen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Gedenk ons op de wegen die wij hebben te gaan, ook deze dag nog. Naar de huizen, de plaats onze inwoning. En ons dan geven goede uren. In de overlegging van goddelijke zaken. En spreek nog hoofd tot uw kerk op aarde. En trek haar. Kort zijn haastiglijk tot u. Om Jezus wil. Amen. Zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Slotzang is van Psalm 27 en dan van het zevende dat laatste vers. Neigt dan uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en bode u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.